Geliefde broers en zussen, u mag gaan naar Johannes hoofdstuk 13. Johannes hoofdstuk 13, vers 18 tot 30. En ik wil het voorlezen de HSV. Lees met mij mee en luister en we hopen eenvoudig door de tekst heen te gaan. We hebben net een voetwassing gehad, die hebben we niet vorige week stilgestaan, maar een week daarvoor. En de Heer Jezus gaat verder in zijn gesprek naar aanleiding van de voetwassing. Waar hij van de 12 apostelen de voeten gewassen heeft. En waar hij ook zegt van iedereen was, jullie zijn wel rein, maar één niet. De Heer Jezus sprak tot zijn discipelen, tot zijn apostelen. En hij zei dus inderdaad, ik zeg dit niet van u allen. Ik weet wie ik uitverkoren heb. Maar de schrift moet vervuld worden. Wie mijn brood eet, heeft zijn ziel tegen mij opgeheven. En nu al zeg ik het u, aan de 12, voordat het gebeurt. Opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik het ben. Voorwaar, ik zeg u, als iemand hem ontvangt, die ik zenden zal, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. En toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte zijn geest in beroering. En hij getuigde en hij zei, voorwaar, ik zeg u. Dat één van u mij zal verraden. De discipelen dan keken elkaar aan. In twijfel over wie hij dat zei. En een van zijn discipelen die Jezus lief had lag aan de schoot van Jezus. En Simon Petrus dan wenkte deze dat hij zou vragen wie het toch zou kunnen zijn over wie hij sprak. En deze ging tegen Jezus' borst liggen en zei tegen hem, Heere, wie is het? En Jezus antwoordde wel, die is het aan wie ik het stuk brood zal geven nadat ik het ingedoopt heb. En toen hij het stuk brood ingedoopt had, gaf hij het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon. En met het nemen van het stuk brood voerde Satan in hem. En Jezus zeide dan tegen hem, wat u wilt doen, doe het snel. En niemand van hen die aangelegen begreep met welke bedoeling hij dat tegen hem zei. Want sommigen dachten dan dat Judas de beurs beheerde, dat Jezus tegen hem zei, koop wat we nodig hebben voor het feest. Of dat hij iets aan de armen moest geven. En toen hij, en dat is Judas, dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten. En het was nacht. In zekere zin was Judas altijd een buitenbeentje. Tot zover de schriftlezing trouwens. Hè? Judas was altijd een buitenbeentje. Van de 12 was hij de enige uit Galilea. De andere 11 kwamen allemaal uit Galilea van boven. En er was eigenlijk in het verleden altijd al een beetje een strijd tussen, je zou kunnen zeggen, het zuiden en het noorden. Het zuiden had natuurlijk de tempel. Had Jeruzalem. Het noorden, dat was die mengelmoes van, daar zat dat was niet het zuivere Joodse ras meer. Na de ballingschap was dat vermengd geraakt. En toch tegen alle normen en regels in was Judas die rabbi gevolgd uit Galilea. Hij had mogelijk het krachtige onderwijs van Johannes de Doper gehoord, maar hij gehoord had dat er iemand na Johannes zou komen die groter was. En in één keer kwam Jezus in beeld. En toen Jezus begon te spreken over het koninkrijk van God is nabij, waren daar de politieke ambities van Judas behoorlijk mee geprikkeld. Zijn interesse was aanwezig om daar een mogelijke rol in te spelen. En bijna had hij de hoop opgegeven totdat op een ochtend Jezus hem riep om bij een groep van 12 mee te mogen optrekken met hem. En later zelfs uitgezonden te worden. Hij hoorde erbij, maar net niet helemaal. Hij deed er ook alles aan om toch wel een beetje bij te horen. Judas was begiftigd met kennis van getallen en boekhouden. En dat kwam redelijk goed van pas. Op een of andere manier had hij een goede opleiding daarin genoten of een bepaalde aanleg voor. En hij was ook nog eens een keer geloofwaardig overgekomen binnen de groep, dat ze hem toch redelijk betrouwbaar achten, want hij mocht de beurs, oftewel het geld beheren van de groep. Hij had een vaste positie in de groep verworven als accountant. En hij was goed met cijfers, hij was heel creatief met cijfers. En hij was misschien wel met de gedachte dat hij de ambitie had van als dan het koninkrijk zou komen, zou daar misschien wel een ministerpost in zijn als minister van Financiën. We weten het natuurlijk niet exact, maar ik beeld me dit zo in. We moeten ook een verhaal inderdaad kunnen zien in de tijd waar het is. Maar doorheen de periode was daar bij de elf een groeiende affectie voor de Heer, maar bij Judas was daar een verkoeling en een verkilling naar Jezus toe. En hij had inderdaad wel gehoord van Jezus, dat Jezus verteld had, je kan geen twee heren dienen, niet God en Mammon. Judas ging toch voor beide. We gaan het toch proberen, zo leek het hem. Een jaar eerder had de Heer Jezus, een jaar eerder van het moment dat we hier zijn, had de Heer Jezus al verteld dat er bij de 12 een duivel aanwezig was. Als Judas daar aan dacht, dan gingen de rillingen nog over zijn rug. En hij had er wel bij nagedacht, ben ik een duivel? Nou, ik ben niet volmaakt, maar zo slecht ben ik ook weer niet. En plots vernam Judas dat de Heer ging sterven. Judas voelde zich ontredderd. Jezus gaat sterven. Ik heb alles achtergelaten. Wat is mijn winst hieruit? En er groeide bitterheid in zijn hart. Zelfs zo dat toen daar die dure mirre over het lichaam van Jezus werd gegooid, dat hij inderdaad ook de moed had om te zeggen, wat een verspilling. Dat had verkocht kunnen worden. Zijn hele wereld leek in te storten. Totdat hij zijn kans schoon zag. De overpriesters. De schriftgeleerden. Die waren geïnteresseerd om Jezus gevangen te nemen. Daar zou ik mijn slag uit kunnen slaan. En hij was heen gegaan en had afgesproken voor 30 zilverstukken om Jezus over te leveren. Eenmaal aan de maaltijd waar ze nu zaten, kan ik mij zo voorstellen dat Judas zich afvroeg, waarom maar 30 zilverstukken? Ze gingen direct akkoord. Had ik daar niet meer uit kunnen halen? Had ik daar niet een grotere slag uit kunnen slaan? Ik stel me zo voor dat toen Jezus de voeten van Judas ging wassen, dat Jezus niet alleen de voeten van Judas aankeek, maar hem recht in de ogen. En Judas zijn hart toch wel sneller ging kloppen, ging bonzen. Zou de Heer, zou Jezus doorhebben wat mijn plan achter de schermen was? Nee, niemand wist dat. Dat kon niemand weten. En toen Jezus verteld had dat niet iedereen rein was, toen dacht Judas, dat klopt. Want Jezus had zijn eigen voeten niet gewassen. En zo begint het gesprek hier en gaat Jezus verder. De maaltijd was begonnen, Jezus neemt het woord en hij zegt, ik zeg u dat niet van u allen. Want ik weet wie ik uitgekozen heb of uitverkoren heb, maar dat de schrift vervuld moet worden. Wie mijn brood eet, heeft zijn ziel tegen mij opgeheven. En je moet ook indenken, mensen, dat in korte tijd, binnen 24 uur, sterker nog binnen, echt wel binnen 24 uur, 18 uur, 12 uur, zou je bijna kunnen zeggen, in ontzettend snel tempo volgen de gebeurtenissen elkaar op. En voordat dat allemaal gaat ontvouwen voor de ogen van de discipelen, neemt hij ze mee en toont hij, en begint hij hier om de verrader aan te kondigen. Ja, deze reis naar Jeruzalem was wel anders als anders geweest. Op een of andere manier had de Heer een bepaalde uitstraling die toch wel was dat het doelgericht was. Alsof dit de laatste keer was dat hij naar Jeruzalem ging. Matthäus 20 vers 18 staat dat ook zo mooi. Zie, we gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters overgeleverd worden. Wij gaan naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters overgeleverd worden. Maar misschien goed om te weten dat als wij spreken over het verraad van Judas en het woord wat er staat over verraad, dan is dat eigenlijk overleveren aan, overhandigen aan. En Jezus heeft heel eenvoudig gezegd, wel, ik word overgeleverd. Dit keer was het anders. Dat had de Heer gezegd, ik word overgeleverd, maar had niet gezegd wie. Had nog niks bekendgemaakt. En dat het voor de apostelen, voor de andere 11, een compleet duister was wat er ging gebeuren, was het voor de Heer heel helder. Dat hopen we toch dat we dat kunnen zien. Hè? Alleen hoofdstuk 2 van Johannes, er staat, en Jezus kende allen en hij wist wat er in de mensen omging. En bij de voetenwassing was er 1 heilig, waren er 11 geheiligd en was er 1 onheilig, oftewel onrein. Jezus was volledig op de hoogte van de intenties van Judas. En wat de Heer doet, die pakt een psalm uit psalm 41 vers 10. Ik denk dat er 9 bij jullie staat, maar het moet 10 zijn. Dat wisselt wel eens in het Engels en het Nederlandse vertaling. En hij zegt, dit is wat moet gebeuren. Wat David inderdaad spreekt over een vriend die mij verraden heeft. Wat de Heer zegt, dat is wat hier gaat gebeuren. Een volgeling. Met wie mijn brood eet. En in die cultuur waar je het brood mee at, dat was een vertrouweling. Dat was iemand die je vertrouwde. En wat zegt de Heer? Wie mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. We weten niet exact waar die laatste tekst vandaan komt, heeft mijn hiel tegen zich opgeheven. Maar het is duidelijk dat het iemand is die tegen jou opstaat. Die jou verraadt in deze tijd. Of in deze context. Iemand die in een hele nauwe, vriendschappelijke, en vertrouwde band en eenheid leeft, keert zich tegen je. En wat de Heer Jezus die zegt, wie mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. En eigenlijk is het weer zo mooi wat de Heer Jezus hier doet. Hij zegt ook van, als dit gaat gebeuren, als zich dit voor jullie ogen onttrekt, dat jullie geloven wie ik ben. Oftewel, de Heer die maakt is in zijn barmhartigheid, neemt zijn 11 apostelen als het ware mee, ik kan beter zeggen de 11, ja, Judas die heeft een heel ander plan, dat als het gaat gebeuren dat ze ingelicht zijn, dat ze niet ontredderd zijn. En dan zien we de compassie van de Heer. Had ik gewoon kunnen zeggen, wat plan ontvouwt en het plan krijgt gestalte. Gewoon voor buigen en volgen. Nee. De Heer zegt, één van mijn naaste vrienden zal mij verraden. Eén van mijn naaste vrienden. Een vertrouweling. En nu zeg ik het u voordat het gebeurt. Oftewel, de Heer voorzegt ook exact, het komt uit deze groep. Zoals David al aangaf met een profetische tekst van, dat verwijst naar de Heer Jezus. Maar wat zegt de Heer Jezus daarbij? Hij zegt, ik zeg het je nu, opdat als het gebeurt, daar komt dus de reden van, wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik ben. Er staat wel, ik het ben, maar het is weer die ego emi, dat ik ben. De titel van God. Uit het Oude Testament, weten we dat nog? Die we in elke keer al tegengekomen zijn, doorheen het Johannes-evangelie. Dat ik het ben. En het is zo mooi dat hij eigenlijk zegt van, voordat het plaatsvindt, moet je niet ontredderd raken, maar dan moet je je ogen op mij richten. Niet naar omstandigheden, niet naar het stort allemaal in, het werk stopt hier. Nee, richt je maar op mij, want richt maar dat als het gebeurt, dat je weet van ik ben het. Ik heb de zaak hier onder controle. Dit moest gebeuren. Van nature neigen wij de andere kant op. Hè? Als onze wereld instort of gebeurtenissen die kunnen we niet verklaren. Of hebben we zoiets, oh wat gebeurt er, dan kijken we naar de omstandigheden. En de Heer Jezus zegt tegen zijn apostelen, tegen de 11. Als het gebeurt, richt je op mij. Ik ben. En dan zegt hij erachteraan, voorwaar, ik zeg u, als iemand hem ontvangt die ik zal zenden, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Eigenlijk, je zou bijna zeggen, Heer, wat doet dit nu in deze tekst? En zoals ik het begrijp, en gelukkig niet alleen, maar ben geholpen door anderen, is dit eigenlijk een bevestiging aan de andere 11. Als er één is die mij verraadt, dan valt alles toch ineen. Als ik verraden word, als de Heer Jezus uitgeleverd of overgeleverd wordt aan, dan valt het hele werk stil. Dan is er niks meer wat gaat volgen. En de Heer Jezus bevestigt eigenlijk, maar wacht even, het plan gaat nog steeds door, want jullie zijn nog steeds mijn 11 gezondenen. Jullie zijn degene die ik ga zenden. En als ik jullie zend en je wordt ontvangen, dan ontvangen ze niet jullie, maar ontvangen ze mij. En als ze mij ontvangen, dan ontvangen ze mijn hemelse Vader. Het werk gaat door. Het werk gaat door. Als er één afvalt, de missie blijft gelijk voor jullie 11. En daarmee bevestigt hij ook nog eens een keer dat de 11 door zullen gaan. Het werk wat ik jullie geef om te zenden. Als ik jullie zend dan, en ze worden ontvangen, dan ontvangen ze mij. En wie mij ontvangt, ontvangt wie mij gezonden heeft, mijn Vader. Eigenlijk apart, hè, dat de Heer zijn bij de aankondiging van de verrader ook gelijk die compassie heeft naar zijn 11. Dat hij inderdaad ook hun vertroost en bevestigt, dit moet gebeuren, maar richt je op mij en jullie missie gaat door. En hij geeft eigenlijk ook nog steeds de mogelijkheid aan Judas om zichzelf naar buiten te komen, want hij heeft nog steeds geen naam genoemd. Hij heeft nog niemand aangewezen. Dat gaat hij nu doen. Het gesprek gaat verder en je zou kunnen zeggen, de verrader wordt aangeduid. De Heer neemt opnieuw het initiatief om de verrader aan te duiden. En dit is een van die momenten die we zo, waar we de je zou kunnen zeggen, de mensheid van de Heer Jezus ook zo naar voren zien komen. Want wat staat er zo mooi, toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte zijn geest in beroering. Diep ontroerd. Zoals bij Lazarus. Van binnen innerlijk bewogen. Hevig geëmotioneerd. Kunnen we ons wel bij voorstellen, denk ik, wie verraden wordt. Dat iets doet in ons. En zo ook bij de Heer, waar je lang mee opgetrokken bent, die zich ineens van het ene moment op het andere moment tegen je keert. En ook al was het aangekondigd in het Oude Testament, de Heer heeft juist de voeten van Judas gewassen. Schenkt hem het vertrouwen van een vriend, maar hij raakt ontroerd. Want dan zegt hij ook voorwaar. En eigenlijk wat hij daar zegt, luister goed. Dit gaat gebeuren. En hij wordt specifieker. Ik zeg u dat één van u mij zal verraden. Eén van u. Die hier aan de tafel zit. En wat lezen we dan inderdaad? De discipelen raken bedroefd. En ik pak even een paar teksten van de andere evangelieën erbij. Om de volgorde wat in te kleuren. Want de Heer Jezus wordt hier specifieker. En het wordt zelfs zo dat de discipelen zich inderdaad afvragen, zoals in Matthäus 26, 22, dat ze één voor één aan de vragen bij de Heer komen en zeggen van, maar ik ben het toch niet, Heer? Heer, als u zegt dat één van ons u gaat verraden, ik ben het toch niet, Heer? En we gaan het zo wat inkleden hoe ze samen zijn en aan de tafels. En dan vraag je dat af. Als de Heer Jezus inderdaad zegt, één van jullie zal mij verraden. Wat zou er Judas rondgegaan zijn? Hoe zou zijn geweten gealarmeerd zijn? Als hij nog werkte. Zou er nog een moment zijn dat hij dacht, waar ben ik mee bezig? Niemand wist wat hij van plan was, maar feitelijk wordt hij hier al ontmaskerd, zonder naam genoemd te worden. Jezus onthult het plan van Judas voordat het uitgevoerd is. Eén van jullie gaat mij verraden. Feitelijk geeft de Heer Jezus hier een open uitnodiging aan Judas, door nog steeds zijn naam niet te noemen. Eén van jullie. Dat zal Petrus ook niet zijn. Petrus stapt naar voren en wat zegt hij dan? Een van zijn discipelen die Jezus lief had, lag aan de schoot van Jezus en Simon. Dan Simon Petrus wenkte deze, oftewel Johannes werd gewenkt door Petrus. En Petrus zegt, vraag eens aan de Heer, wie is het? Daar komt het op neer. Nou, moeten we even in onze gedachten krijgen hoe ze gaan zitten. Of hoe ze aanliggen, beter gezegd. En dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een grote langwerpige lage tafel. Waar grote banken, zoals wij dat ons voor kunnen stellen, aangemaakt zijn. Met één groot lang kussen van tevoren. Waar ze eigenlijk allemaal liggen met de voeten van de tafel af. Maar alleen aan drie zijden, dus aan deze kant, de smalle zijde en de twee lange zijden, liggen mensen. De andere kant is degene waar, je zou kunnen zeggen, de host of degene die de gastheer eten kan serveren. En ze liggen dus eigenlijk allemaal op hun linkerarm. En met de rechterarm kunnen ze dus van de tafel eten. Met als gevolg dat je dus tegen de rug van iemand aankijkt. En die kijkt weer tegen de volgende rug aan. Nou, dan moeten we dat een beetje inbeelden hoe dat hier inderdaad lijkt te gaan. En hier zien we dus Petrus die inderdaad zich op een of andere manier hebben het vermoeden. En dat zijn maar vermoedens. Nou, één ding is zeker, dat Johannes naast Jezus ligt. Want die draait zich om. En je kan ook wel begrijpen dat als je iemand wil spreken en je ligt dus inderdaad zo, dan kun je binnen doorgaan, maar dat is niet zo handig. Dus wat doe je? Je draait je over je rug. En waar kom je uit? Je komt bij de borst van de Heer Jezus uit. En je kan heel erg privé spreken. Wie is het, Heer? Wie is het? Petrus vraagt dit aan Johannes. Dus Petrus lag dus inderdaad verder weg bij de Heer Jezus vandaan. Die kon hem waarschijnlijk niet direct zelfstandig benaderen. Ze wilden dat ik natuurlijk binnen de groep houden, om het zo maar te zeggen, van wie zou dat zijn? En hier zie je weer Petrus naar voren komen. Je kan je het zo voorstellen, Petrus is niet alleen nieuwsgierig, maar die zal waarschijnlijk ook wel denken, dit moeten we voorkomen, is het niet? Hè? Een paar uur later heeft hij ook dat zwaard in zijn hand en hij slaat daar het oor af van Malchus. Dus als er iemand is die het wil voorkomen, dan is Petrus het hier. Dus dat is een beetje de gedachte. Zoals we het in kunnen beelden en voorstellen, ligt Jezus aan het hoofd van de tafel, dus aan de smalle zijde. Hij is gastheer. Johannes ligt aan de ene kant. Petrus waarschijnlijk ergens wat verder weg, die hem dus inderdaad roept en wenkt en waar ze dus mee kunnen communiceren. En Johannes vraagt het aan de Heer. Dan heeft u een beetje een beeld, hoe het er mogelijk uitgezien zou kunnen hebben. En wat staat er in Lucas 22, vers 23? En ze begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen. En eerst was het nog zo van iemand die de hiel, het zou een trouwe vriend kunnen zijn. Het moet niet noodzakelijk een van onze 12 zijn, want er zijn heel veel trouwe volgelingen van de Heer Jezus. Want we komen zelfs bij het kruisdood, zien we daar heel veel vrouwen staan, maar die zaten niet bij het avondmaal. Als de Heer Jezus opgestaan is, dan zien we daar een groep trouwe volgelingen van hem. Maar Jezus is heel duidelijk geweest, dat moet een van deze 12 zijn. En dan zie je ook in Lucas die aanvult van, en ze begonnen onderling te spreken over wie dat gedaan zou kunnen hebben. Johannes draait zich om en vraagt aan de Heer, wie is het? En hij krijgt als antwoord in 13:26, en Jezus antwoordde, die is het, aan wie ik het stuk brood, ik wil niet zeggen dat het exact brood is, maar een stuk eten, ja. Maar we houden even brood, omdat het vertaald is. Dat is makkelijk voor ons om te begrijpen. Dit is het aan wie ik het stuk brood zal geven nadat ik het ingedoopt heb. En het lijkt voor mij het moment waarin de woorden van Matthäus hierin kunnen. Waar de Heer Jezus zegt, en de Zoon des Mensen gaat wel heen zoals over hem geschreven is, verlogen door een vriend. Maar wee de mens door wie de Zoon des Mensen verraden wordt. En dan die verschrikkelijke, hartverscheurende woorden over de lippen van onze Heer. Het zou voor die mens goed zijn geweest als hij niet geboren was. Die woorden wil je toch niet horen, maar de Heer Jezus spreekt ze. De meest verscheurende en hartverscheurende uitspraak van onze Heer Jezus Christus over Judas. Het zou voor hem beter geweest zijn als hij niet geboren was. Ik zal sterven zoals voorzegd is, zoals de Vader bepaald heeft voor zijn Zoon. Maar de gevolgen voor degene die mij verraadt zijn hartverscheurend. Het was beter dat hij niet geboren was. En dan komen die woorden van Judas hier zo bij uit Matthäus 26 vers 25. Waar de andere discipelen aan de Heer vragen, ik ben het toch niet, Heere? Zijn dit de woorden van Judas? Ik ben het toch niet, Rabbi? Judas legt er eigenlijk nog eens een benadrukt nog eens eens zo van, u bent mijn meester, u bent mijn leraar, ik ben uw volgeling, u bent veel meer dan heren in de zin van Kyrios, want dat was een gewone titel die iedereen kon gebruiken. U bent een rabbi. Ik heb respect voor u. Waarop de Heer antwoordt, u hebt het gezegd. En de Heer doopt het stuk brood in de saus met vruchten en noten en azijn en geeft het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon, lezen we in Johannes 13, 26. En we moeten goed begrijpen, mits dat Jezus dit aanreikt in de setting zoals het is. En hij reikt het en geeft het aan Judas. Dan moet Judas binnen bereik geweest zijn van de Heer Jezus. Het zou mij niet verwonderen, we kunnen daar niet dogmatisch over zijn, dat Johannes aan de rechterkant van de Heer Jezus ligt en Judas aan de linkerkant, een plaats van eer. Want het geven van brood bij zo'n maaltijd en het ontvangen van een gastheer betekent dat jij gezien bent, dat je een eervolle plaats krijgt. Dat was niet zomaar van, nou hier heb je een stuk brood en het is er gelijk aan iedereen. Nee, het ontvangen van de gastheer op deze wijze was een titel, was eigenlijk een handeling van respect naar die persoon toe. Van diep respect. Waar de Heer eigenlijk zijn laatste liefde toont aan Judas. We kunnen er niet dogmatisch over zijn waar Judas lag, maar hij was binnen handbereik. Het zou ook niet vreemd zijn, weten we het nog, dat de Heer Jezus binnenkomt bij het laatste avondmaal. Weet je nog, de kan met water ziet staan en niemand was nederig genoeg om de voeten te wassen. En dat hij de tafel gaat inrichten, dat hij tegen Johannes zegt, wil jij hier gaan liggen? Dit is jouw plaats. En tegen Judas, Judas, jij mag vandaag naast mij liggen. Dat de brandstof was voor de discussie wie de grootste was. Want die gesprekken waren gaande, weten we het nog? En dat de Heer hem als het ware een eervolle plaats geeft, hem ook nog eens een keer overhandigt hetgeen wat een eervol iets is, zijn naam nog steeds niet genoemd heeft, maar hier wel zijn lot bezegelt. Want hij duidt hem aan met de woorden die hij gesproken heeft. Maar elke keer staan wij versteld van de liefde van onze Heer. Maar dan zien we ook dat de verrader overgeleverd wordt. En met het nemen van het stuk brood voerde Satan in hem. Op het moment dat Judas dat stuk brood neemt, ja, de plannen waren al geïnitieerd en Satan had zijn hart al verleid en hij was al naar de overpriesters gegaan. Maar nu komt daar een stap bij op het moment dat inderdaad dat hij dat brood aanneemt, komt Satan persoonlijk in hem wonen. Demonische bezitting. Inwoning. En de duisternis komt over hem. Misschien nog wel even goed om aan te vullen. Dat was ik nog vergeten bij het voorgaande. Als Judas inderdaad dus dat stuk brood van Jezus aanneemt, dan bevestigt hij de loyaliteit die hij heeft aan de Heer Jezus. Dat was dus een uniek gift aan de Heer Jezus. Maar door het te ontvangen en het aan te nemen, erken je van ja, u bent mijn meerdere. Hiermee verklaar ik mijn loyaliteit, want ik neem het aan. Oftewel, Judas speelt zijn façade en zijn rol als bedrieger tot het eind in de perfectie. Maar bij het aannemen komt daar inderdaad Satan in hem en de duisternis overvalt hem. En de verrader wordt overgeleverd aan de duisternis. Wat Judas in zijn hart besloten heeft, wordt door de Heer Jezus bevestigd met die woorden van... Dan moet ik even de juiste woorden erbij hebben. Ik sla hem net te ver weg. Wat u wilt doen, wat u in uw hart besloten heeft, doe het snel. Doe het snel. Doe wat je wil doen. Doe het snel. En niemand begreep het. Dat lezen we ook hier. Zelfs Johannes die inderdaad zegt, niemand die van hen die aangelegen. Dus ook Johannes zegt, ik tast ook in het duister wat er ging gebeuren. We dachten zo van, moeten er nog... Natuurlijk, we hadden het Pascha, maar dan hadden we gelijk het andere feest erachteraan. Van ongezuurde broden was het niet. Ik ben even de titel in één keer kwijt. Ik heb het net niet opgeschreven. Daar moest het nog wat voor gehaald worden, voor dat feest. Nee. Moest er iets aan de armen gegeven worden? Nee. Judas deed wat hij moest doen. En de Heer geeft hem feitelijk de opdracht. Doe het snel. En het kwam snel. Judas neemt het stuk brood en gaat onmiddellijk naar buiten. En wat staat er dan zo? En het was nacht. Nou, dat was niet alleen dat het buiten duister was, maar dat de duisternis over Judas gekomen was. En het totaal duister was. Donker zoals nooit eerder in het hart van Judas geleefd had. En daarmee kunnen we zien dat Judas en Satan samenwerkten om de Heer Jezus over te leveren. Beide deden ze wat ze wensten en daarmee volvoerden ze Gods plan zoals voorzegd was in het Oude Testament. Die Jezus overgeleverd was, werd... Wat hij ook gezegd had, ik ga op naar Jeruzalem om overgeleverd te worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden. Nou, wat kunnen we hier nu van leren? En vandaag heb ik eigenlijk meer de toepassing wat meer aan het eind neergeplaatst. Om het verhaal als het ware wat door te kunnen laten lopen en wat vloeiend in elkaar over te kunnen spreken. Als eerste kunnen we inderdaad zeggen van als wij bedrogen worden of verraden door vrienden. En wie lang genoeg leeft, merkt dat, ervaart dat. We zeggen er wel eens, we hebben een mes in onze rug gekregen. Misschien wel van, niet alleen van vrienden, maar misschien wel van je meest dierbare, je partner. Weet dan dat de Heer doorleefd heeft wat u en ik mee kunnen maken. De Heer Jezus is niet wereldvreemd, die in een ivoren toren naar deze wereld of in deze wereld geleefd heeft. Hij heeft meegemaakt wat wij allemaal meemaken, op tijd en stond. Maar het bijzondere is, als wij meemaken met verraad of bedriegerij en hypocrisie van anderen, dan komt er wroeging omhoog. Is dat niet? Dat is de allermoeilijkste bitterheid in ons hart. Haat naar die persoon. We houden die mensen op afstand, willen er niets mee te maken hebben. En ik begrijp me goed, we moeten niet dwaas zijn. Maar wat zien we hier bij de Heer Jezus? Hij wast Judas' voeten niet alleen. Hij kondigt aan, er is een verrader in ons midden. Judas, heb je nog? Je kan nu nog naar voren komen. Eén van onze 12 zal mij verraden. Judas, als je wilt, nu kun je het nog bekennen. Je kan nu nog je plan wijzigen. Je ligt in een positie van eer. Ik geef jou een eervolle handeling. Toon ik dat ik je nog lief heb. De Heer heeft zijn vijanden lief. Onvoorstelbaar. Op een wijze die ondoorgrondelijk is. Maar misschien ook wel goed om hier eens even stil te staan bij tegenovergestelde. Wat voor vriend bent u eigenlijk? Hè? We leven gauw met de gedachte van wat mij aangedaan is, maar wat doen wij anderen aan? Zijn wij een loyale vriend? Ja. Komt u hier om gediend te worden of om te dienen? Ik zei het net al, het is heel aannemelijk dat Jezus inderdaad als gastheer Judas zo dicht bij hem plaatste om hem als het ware te tonen dat hij hem lief had. Een plaats toebedeeld van eer. En misschien wel als laatste, als allerbelangrijkste. Dit is Judas die 3 jaar lang met de meest volmaakte persoon mens op aarde heeft gewandeld. Alle woorden van de Heer Jezus gehoord, een volmaakt leven gezien. Doden heeft zien opstaan, lammen genezen, blinden die weer konden zien. Alles getuigde ervan dat Jezus de Messias was, de Zoon van God, gezonden door de Vader om het Koninkrijk op te zetten. Maar Judas groeide steeds killer en killer. En kouder en kouder. Zo zelfs dat aan het eind hij Jezus verachtte. Hij walgde van de Heer. Dan zou hij hem niet overleveren. Voor hem was 30 zilverstukken meer waard dan een reputatie en eer om de Heer juist te behandelen. Hij was een meesterhypocriet. Wat kunnen we daarvan leren? Eigenlijk heel eenvoudig, is het niet? Meer onderwijs redt niemand. Een volmaakt leven observeren redt niemand. In een groep je huisvesten, die de Heer Jezus lief heeft, maak je nog geen kind van hem. Een goed voorbeeld redt dus niemand. En als toepassing zou ik daar inderdaad kunnen zeggen, hier in de kerk zitten maakt u geen volgeling van de Heer Jezus Christus. Dat is een ontnuchterende boodschap. Is het niet zeker als je kinderen hebt die meewandelen en je bent hier in het midden en we zeggen, ja, maar we zijn toch allemaal op weg naar... Dan is er een ferme waarschuwing in. Dat we onszelf niet voor de gek houden. Er is maar één manier waarop we inderdaad een volgeling van de Heer Jezus kunnen worden, is dat wij inderdaad tot berouw en inkeer komen, dat we een nieuw hart krijgen, gegeven door de Heer. Dat u inderdaad smekend voor de Heer neervalt en zegt, Heer, ontferm u over mij. Ik ben een zondaar, ik heb u nodig. Geef mij een nieuw hart. Dat is de enige manier waarop u uit de duisternis in het licht wordt geplaatst. Laat niemand van ons aan het eind merken dat hij in de duisternis gewandeld heeft en dat hij in de duisternis is. Gaan we naar onze Vader. Vader, wat een moment in de wereldgeschiedenis, Vader. Heer, we staan zo vaak stil bij de kruisdood van uw Zoon, maar als we zo vandaag inderdaad stilstaan bij degene die daar ook een aanzet toe gegeven heeft, dat u, Heer Jezus, overgeleverd werd, Judas, Heer, dan zijn dat ontnuchterende boodschappen. Dat zijn boodschappen, Vader, waar wij staan te kijken en alleen al die woorden van u, Heer Jezus, waar we horen dat het beter was dat Judas niet geboren was. Over de wee die over hem uitgaat. De klaagzang in principe die de Heer Jezus uit over hem, omdat het einde van Judas de diepste duisternis is, voor eeuwig van u verwijderd, Heer. Dan komen wij inderdaad voor u te staan in ontzag. Maar Heer, we staan niet verloren. Want we komen vanuit het perspectief, Vader, dat wij in het licht geplaatst zijn. Als wij inderdaad zeggen van, Heer, wij houden van u. We zijn niet volmaakt, Heer. We zijn verre van volmaakt. U kent onze tekortkomingen. Heer, we zijn als een Petrus, als een Johannes. We falen, net als de andere 11, Heer. Maar onze verlangens gaan naar u uit. Wij willen u zo graag eren. We willen, Heer Jezus, dat we u volgen. En we struikelen, we strompelen, Heer, maar we zien ook dat u in uw genade en uw geest ons bekrachtigt. Mogen we elkaar zo ook aansporen, Heer, om ons te richten op de Heer Jezus Christus. Dat de Heer in de turbulentie van deze wereld en in de turbulentie van ons leven, dat onze ogen niet naar omstandigheden gaan, maar naar U, Heer Jezus. Trek ons hier doorheen dit leven, Heer, naar die eeuwige poort om voor altijd bij U te zijn. Maar Heer, we zijn, en daar gaat U ook heen, Heer Jezus, we zijn niet als wezen achtergelaten. Wij zijn bekrachtigd en worden bekrachtigd door Uw Geest, Heer, want zonder dat kunnen wij niet. Dank U wel voor deze tijd, Heer. Dank U wel voor Uw liefde en Uw zorg naar ons. Werk in onze harten, opdat wij kinderen van het licht mogen zijn tot in eeuwigheid. Amen. Amen.